Luister naar de AD Voetbalpodcast. De dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers.
En mevrouw heeft totaal geen verstand van voetbal hoor. Dus die weet ook niet of het reëel is voor Feyenoord of niet. Maar
hebben we het niet over? They're back. Hè?
Grote kans dat een van de Italiaanse teams ook de finale haalt. Hè? Dit accepteren we niet. We stoppen ermee. Geen voetbal meer vanavond.
17:15 ging de telefoon. En niet één keer, maar een keer of 6 achter elkaar.
Beluister hem in je favoriete podcast app.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is vrijdag, 22 maart. Van Omloop tot Lombardije, elke dag een nieuwe podcast. Dit is Radio in het Wiel en mijn naam is Hidde van Warmerdam.
Met vandaag de strijd tussen Van der Poel en Van Aert in de E3 Saxo Classic. Thijs, hoe laat begon vandaag het wedstrijdje verplassen, om je eigen woorden te gebruiken?
Ik weet niet precies hoe laat het was. Ik denk dat het iets van 14:45 was of zo.
Ja, vrij
kwart
vroeg.
14:45 op de vrijdagmiddag. Ja, 80 kilometer van de streep, waar tegenwoordig alle potjes verplassen lijken te beginnen. Dan moet je, als je een beetje verplast, dan moet je minimaal 80 kilometer van de streep al gaan.
Dat is waar.
Bij het opdraaien van de Taienberg. Dat was even het eerste meetmomentje tussen de grote mannen. En Trek draaide daar als eerste op met een paar man. En ik denk dat Van der Poel en Van Aert in elkaars wiel zaten zo rond de plek 8, 9, 10. En toen trok Stuyven en Pedersen een beetje door. En toen besloot de wereldkampioen dan eventjes hem er zelf overheen te toepen. En ja, daar zag je gewoon meteen al de verhoudingen van deze wedstrijd. Van de E3-prijs. En ja, ik denk ook wel een beetje de verhoudingen die we komende week waarschijnlijk gaan zien.
Ja, in welke mate is het een voorbode? Wel groot dus, in jouw ogen.
Ja, moet je kijken wie de afgelopen jaren E3-prijs hebben gewonnen. Dat zijn gewoon alleen maar grote renners. Je kan hier bijna niet op een andere manier winnen dan de sterkste te zijn. Je moet wel sowieso bij de beste 2-3 horen. Ik denk dat Van Aert vorig jaar won, terwijl hij niet per se de sterkste was, maar wel de snelste. En die kwam nog net terug toen Pogacar en Van der Poel aangingen. En het was nu al vrij snel duidelijk dat Van der Poel op de korte keienhellingjes echt wel overmacht had. Dus Van Aert kon hem daar niet volgen. En toen was meteen de toon voor de hele wedstrijd ook weer gezet. En wat ik er grappig aan vind, en ook wel zorgwekkend voor Visma, is dat je meteen weer hetzelfde hebt als vorig jaar. Namelijk, ze hebben al die kasseienklassiekers gedomineerd tot het moment dat Van der Poel meedoet. En dan is Van der Poel in de wedstrijd en dan draait het volledig. Dus dan domineren zij niet meer de wedstrijd, maar dan domineert Van der Poel de wedstrijd. En dan beslist Van der Poel op welke momenten er wordt versneld en op welke momenten er mensen worden afgereden. En beslist Van der Poel op welke berg het hard gaat en waar hij als eerste opdraait. En hij heeft die wedstrijd dan weer helemaal in handen. En daar zou ik me toch, als ik Visma was, wel een beetje zorgen over maken. En dat, ja, ze nu eigenlijk alweer hebben gezien dat als de man tegen man gevecht wordt, dat Van der Poel sterker is. Maar laten we die wedstrijd even een beetje inzoomen, wat er gebeurde in die wedstrijd.
Ja, want er is ook nog een val van Aert op de Paterberg. Dat beslist in ieder geval deze wedstrijd. Maar laten we het ook inderdaad over de voortekenen hebben.
Ja, precies. Maar laten we eerst even deze wedstrijd en dan wat het betekent voor de rest.
Ja.
Want die val van Van Aert, die besliste wedstrijd mede, zou ik zeggen.
Ja, exact.
Maar ik vind eigenlijk, het is heel interessant wat er voor die val gebeurt. En misschien wat er ook wel wat er na die val gebeurt. Maar wat die voor die val gebeurt, is dat Van der Poel dus aangaat op Taienberg. Hij rijdt iedereen uit het wiel, inclusief Van Aert. Hij laat zich inlopen daarna weer, omdat misschien wel even te vroeg is. En er zitten wel heel veel jumbo's en treks achter hem aan te rijden. Dus hij laat zich inlopen. En daarna begint eigenlijk, de E3-prijs is echt godsgruwelijk zwaar, omdat het zo'n opeenvolging van hellingjes is. En daarna zie je eigenlijk dat Van der Poel op de hellingjes die daarna komen, is hij echt met zijn krachten aan het smijten. En wat Visma probeert elke keer, en wat Trek ook probeert, is dat ze in de tussenstukken de hele tijd renners laten, die willen ze weg laten rijden. Dus Visma probeerde dat heel erg met Jurgensen. En Trek probeerde dat met allerlei verschillende renners. En je hebt de hele tijd allemaal renners die denken, ik moet alvast weg zijn voor het volgende klimmetje. Want dan kan ik dat klimmetje overleven en dan komen ze van achteren. En dit is ook de enige manier om Van der Poel echt onder druk te zetten.
Ja, wat dus, overigens wel echt heel tof was dat ze dat deden natuurlijk.
Ja, het is ook een beetje noodgedwongen. Dus het is ook wel ergens defensief gedacht. Van ja, wij kunnen toch niet mee. Dus we moeten het al eerder doen. Maar je zag zeker dat wat Visma probeerde, zeker na de Taaienberg, was dat ze eigenlijk het man tegen man gevecht probeerden te vermijden.
Ja.
Dus Van Aert reed niet vol door op het moment dat hij met Van der Poel weg was. Dus een paar keer kwamen ze met z'n tweeën ergens voorop te zitten in kleine groepjes. En dan hield Van Aert eigenlijk in. Dus hij zat op het wiel van Van der Poel en hield hij in. En dan zat hij achterom te kijken, want hij wilde eigenlijk dat Jurgens er weer terug kon komen en Benoot. En dus hij was elke keer op zoek naar, we moeten overtal creëren. En op zich is dat natuurlijk slim gedacht. Want dat is denk ik ook de manier hoe Visma van der Poel zou moeten verslaan in de grote wedstrijden. En wat ze vorig jaar niet gelukt is op de momenten waar het echt om ging. Dus vorig jaar slaagden ze erin om alle kleinere wedstrijden tussen aanhalingstekens. Want de omloop en Gent-Wevergem en het dat zijn allemaal natuurlijk fantastische wedstrijden. Maar ze slaagden er in die wedstrijden in om hun overtal uit te spelen. En in de grote wedstrijden, dus Vlaanderen, Roubaix, kregen ze dat niet voor elkaar om het overtal uit te spelen. Dus dan werd het heel snel man tegen man gevecht. En dat willen ze juist eigenlijk vermijden. Want in de breedte is hun ploeg de sterkste van allemaal. En ook sterker dan de ploeg van der Poel. Dus eigenlijk zag je dat Van Aert dat aan het doen was. Dus hij reed op het wiel van Van der Poel. Hij reageerde op Van der Poels versnellingen. En verder probeerde ze Van der Poel onder druk te zetten. Dus eigenlijk was Van Aert een soort veredelde bewaker van Van der Poel. En dus ook in die tussenstukken reden er dan groepjes weg. En dan kwam er een klimmetje aan. En dan zat Van der Poel ergens op driekwart van de groep. En dan reed hij gewoon in zijn eentje gewoon om die groep heen. Dan reed hij nog even twee gaten dicht. Poem, 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 poem. En dan zat hij weer voorin. Dus ook op de momenten dat Van der Poel niet eens aan de voorkant van de groep aan het aanvallen was. Was hij ook allemaal gaten aan het dichtrijden. Dus Van der Poel was in zijn eentje de hele tijd zat hij. Iedereen was eigenlijk alleen maar bezig met, oh nee, als Van der Poel straks echt gaat, kunnen we nauwelijks mee. We moeten vooruit zijn.
Angst.
En, angst. Kijk, van een ploeg als Trek of zo, snap ik dat wel. Die hebben ook namelijk echt heel veel renners in de breedte. En als die er in slagen om bijvoorbeeld Pedersen over de laatste klim heen te krijgen, ja, dan kan die winnen. Die kan in de sprint misschien wel winnen van die gasten als die echt goed sprint en als die echt fris is en met een beetje tegenwind of weet ik veel wat, weet je. En als je Stuyver er ook nog overheen krijgt, dan kun je misschien wel uitspelen.
Ja.
Dus ik snap wel goed dat Trek het doet. Maar wat ik niet goed snap van Visma en van Van Aert, is dat ze weer het initiatief elke keer bij Van der Poel laten. Dus het is gewoon, het wordt ook een beetje een mentaal ding. En daar hebben wij het in deze podcast al vaker over gehad, dat Van der Poel elke keer vorig jaar de overhand had. Hij beslist elke keer hoe de koers verloopt. Hij gaat aan. Hij is degene die aanvalt. En dat was nu precies hetzelfde. En tot het moment dat ze de Paterberg opdraaiden, heeft Van der Poel al 5 of 6 keer versneld. Dan heeft hij al 5 gaten dichtgereden. En hebben de Jumbo's, of de Visma's moet ik zeggen, hebben vooral gekeken of ze een overtal konden creëren. Maar dat was het dan ook wel. Dus die hebben niet agressief gekoerst. En Van Aert zeker niet. Die heeft heel defensief gekoerst tot op dat moment. En dat zie je bij het opdraaien van de Paterberg ook weer. Van der Poel wil daar als eerste opdraaien, want die wil weer gaan aanvallen. En Van Aert die is aan het reageren. En degene die ageert is toch altijd eerder op een bepaald punt dan degene die reageert. Want ja, Van Aert zit alleen maar weer naar Van der Poel te kijken. En Van der Poel is bezig met zijn eigen wedstrijd.
Nou, zeker in dit spel. En dat zie je op de
Paterberg.
Ja.
Ja, en op de Paterberg, ja, ze draaien beneden de Paterberg op. Dus het is een snelle, rare afdaling, een soort van achtbaanafdaling. En Van der Poel haalt op het laatste moment nog een paar gasten in. Van Aert moet een hele moeilijke manoeuvre doen om nog om Moritz heen te rijden. Echt in de bocht onderaan de Paterberg. En Van der Poel gaat meteen aan in het gootje. Kuhn komt ertussen. Ja, Van Aert denkt, oh nee, Van der Poel, ik ben de wiel van Van der Poel even kwijt. En schiet dan vervolgens eigen fouten, schiet met zijn wiel tegen de rand aan en legt zichzelf onderuit. En natuurlijk is het pech en vervelend en het kan het gebeuren, zo'n situatie. Maar als je kijkt naar wat er daarvoor allemaal gebeurt, is het veel logischer dat het Van Aert overkomt dan Van der Poel. Want Van der Poel is gewoon bezig om zelf de wedstrijd te maken en Van Aert is alleen maar aan het reageren. Dus die moet de hele tijd een fractie later moet hij dingen doen dan Van der Poel. En ik vraag me gewoon af of dat de beste manier is om in een wedstrijd te komen voor Van Aert. Om zo defensief te koersen. En dan is, ja, dan, daarna zie je wel hoe sterk Van Aert is. Want hij valt, hij springt weer op zijn fiets. Hij krijgt het gat meteen alweer dicht naar de groep waarin hij in zat. Hij rijdt door naar een groep met Jurgensen. En daarna springt hij in één keer door. Waarvan ik me afvraag of dat dan weer slim is.
Ja,
want
dat,
hij zit
dat niet te snel
de kware mond.
Ja.
Ja, misschien is hij daar wel. Zo heeft hij zoveel adrenaline en zit hij zo vol met, oh kijk eens, dit gaat lekker. Want hij is allemaal renners aan het inhalen. Daar krijg je een goede moraal van. Hij komt aan bij de groep met Jurgensen. Er zat ook nog één of twee van Trek bij die ook mee hadden gereden. Ik denk dat het op dat moment, als je het echt verstandig doet, als je dan toch bezig bent met, we willen een blok vormen tegen Van der Poel en we willen het niet op een man tegen man gevecht laten aankomen. Wat ze tot dan toe elke keer hebben geprobeerd en wat eigenlijk tot dan toe mislukt. Komt er het moment dat het echt zou moeten? Dus dat Van Aert eigenlijk zou moeten inhouden. Jurgensen zou ze moeten meenemen. Twee man van Trek zijn bergen moeten krijgen. Oké, we gaan die draaien achter Van der Poel. En op dat moment zit hij waarschijnlijk zo vol met adrenaline dat hij denkt, fuck it, nu maak ik het weer man tegen man gevecht. En hij rijdt er bijna naartoe, want hij komt tot 14 seconden of zo. En dan komt er een klimmetje weer en daar is Van der Poel gewoon aanmerkelijk sterker.
Ja.
En als je ziet hoeveel afstand Van der Poel daarna maakt op Van Aert. Eigenlijk op het punt waar Van Aert normaal gesproken sterker zou zijn, namelijk op de wat vlakkere stukken, als het echt op tijdrijden aankomt, zeg maar, op kwaliteiten alleen rijden, zou ik op een vlakke weg, denk ik, Van Aert normaal gesproken iets hoger aanslaan dan Van der Poel. Dat Van der Poel wat verschil maakt op die klimmetjes, oké, op de vlakke weg, als het meer een lange inspanning is, zou je, gezien de afgelopen jaren, Van Aert misschien wel net het voordeel van de twijfel geven. Maar uiteindelijk wordt hij ook daarop geklopt. Dus Van Aert heeft er uiteindelijk voor gekozen op de kwade mond om er man tegen man gevecht van te maken. En dat heeft hij verloren. En natuurlijk kan je zeggen, hij is gevallen. Hij moest een groot gat dichtrijden. Hij heeft daar veel krachten mee verspeeld. De val zelf, dat je bent geraakt op je heup en op je elleboog.
Ja.
Dat is ook vervelend. Kan ook meespelen. Maar het is weer een man tegen man gevecht verloren. Dus ja, uiteindelijk is dat niet alleen maar een wedstrijd verloren, maar is dat ook wel weer een mentale tik. En ze zullen bij Visma in ieder geval iets totaal anders moeten doen in de ronde. En dit defensieve koersen van Van Aert, zeg maar, vandaag. Dat is wel lastig, hoor.
Want dan, ja, maar jij zegt, ik weet niet of dit de beste manier is om op dit moment tegen Van der Poel te strijden in zo'n koers.
Ja, maar dan moet je het ook volhouden. Dan moet je het ook, nu hebben ze eigenlijk een beetje van allebei half gedaan. Ze hebben eerst tot met de val hebben ze geprobeerd als blok te koersen. Nou, dat hebben ze, in zoverre is dat gelukt dat Van der Poel niet is weggereden bij ze. En daarna, op het moment dat het eigenlijk het meest moest, heeft Van Aert er toch voor gekozen om een man tegen man gevecht van te maken. Dus ik denk dat ze zijn er juist bij Visma goed in om één plan te kiezen, dat echt tot in de perfectie uit te voeren. En dit was eigenlijk twee plannen in één. En ze zijn allebei, ja, als je twee dingen half doet, dan gaat het wel vaak mis.
Ja.
Dus ik denk dat de verhoudingen duidelijk zijn geworden. Namelijk dat Van der Poel op de klimmetjes de beste is. En dat Van der Poel qua inhoud misschien ook wel de beste is.
Schrik je daar nu, toch een beetje van? Misschien verbaast het je toch een beetje hoe groot het verschil is?
Ja. Toch wel. Als je zag dat hij op een gegeven moment gewoon bijna twee minuten voor lag en dat Van Aert nog werd ingehaald door Stuiven.
Ja.
Dan denk je wel poeh. En natuurlijk is Van Aert gevallen en gaat het nog regenen op het laatst en is het koud. En
die adrenaline verdwijnt een keer uit je lijf.
Ja,
dat effect wordt minder groot.
En hij ziet natuurlijk op een gegeven moment, als je tot op een seconde of 12, 13, 14 bent en je komt van 40 seconden, zeg maar, en je rijdt het tot zover dicht en je moet dan alsnog plooien, dat is natuurlijk wel een killing.
Ja.
Daar weer uit met een ander gevoel, die laatste 20 kilometer tegen de wind in dan Van der Poel.
Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is slecht voor de moraal. Mentale klappen is dan al uitgedeeld.
Ja. Maar ja, had je toch ook, als je toch zegt, het verschil is, ook als het verschil 30 seconden. en we gaan nu 20 kilometer op een vlakke weg tegen elkaar rijden. Dan toch ook wel gedacht dat Van Aert dat eerder dicht zou rijden dan dat Van der Poel er 2 minuten van zou maken.
Ja, dan geef je Van Aert daar het voordeel. In principe.
Ja. Dus oké, je weet nooit wat er was gebeurd als Van Aert niet was gevallen. Misschien had hij dan net Van der Poel kunnen volgen op die klimmetjes. Of had hij misschien samen met Jurgen sneller dicht kunnen rijden. Maar goed, dan had Van der Poel misschien ook weer op een volgend klimmetje het verschil gemaakt. Maar dan had hij in ieder geval dichterbij gezeten. Maar dan waren de verhoudingen nog steeds niet heel veel anders geweest. Ik denk dat ze bij Visma er wel van zijn geschrokken. En ik denk dat ze bij Alpecin wel echt wel denken na deze wedstrijd. Zo, dit zit goed.
Ja, deze planning heeft goed uitgepakt. Ja.
Deze planning heeft goed uitgepakt. Want ja, holy shit, hij rijdt gewoon 2 minuten weg van een groep waar iedereen helemaal kapot zit. Als je gaat kijken naar waar is Van der Poel dan kwetsbaar in deze wedstrijd, dan is het misschien in een eerdere fase, als ze met 40 man overblijven, heeft hij 1 ploeg gemaakt. En hij zei zelf na afloop een paar keer, mijn ploeg was geweldig. En dat klopt tot op zo'n hoogte dat hij wel zelf veel moest oplossen. En dat kon hij nu. Dus dan is die ploeg ook wel geweldig. Maar er was 1 ploegmaat. En dat was Søren Craig Andersen. En die was echt heel goed. Want die heeft ook nog in zijn eentje 5 of 6 gaten dichtgereden. En die heeft hij wel nodig. Dus stel je voor dat er in de ronde. En nu ga ik er even uitdenken. Als stel je voor dat er iets gebeurt met Søren Craig Andersen. En dat bijvoorbeeld Laporte of zo weer. En dat Van Baarle niet lekker rijdt. En dat Benoot misschien niet op zijn kokosnoot gaat. Dan kan het wel werken, dat blok. En ik denk, als je nu kijkt naar deze waardeverhoudingen, als je realistisch bent, dan is het ook de enige manier om Van der Poel te verstaan. En er zijn 2 blokken die dat kunnen, volgens mij. En dat zijn Visma en Trek. Die hebben daar de renners voor. Maar dan nog, ja, als je ziet, ja, met de waardeverhoudingen van vandaag, is iedereen kansloos in de ronde. Maar dat is nog dus een week weg.
Ja, dat is nog een week weg. Maar wat je natuurlijk wel... Kijk, als Van der Poel in Vlaanderen in staat is, maar we gaan hier volgende week natuurlijk ook nog wel over praten. Maakt u zich geen zorgen, er komt nog een ruime voorbeschouwing. Maar als Van der Poel in staat is om het initiatief op een goede manier naar zich toe te trekken, dan breekt hij natuurlijk een deel van dat blok, al is het maar vanwege die krasverhouding.
Ja, maar dat is ook elke keer wat Van der Poel doet. Dus elke keer zie je dat de Visma's hebben het initiatief in de wedstrijd totdat Van der Poel meedoet, of Pogacar in vorig jaar in Vlaanderen, dan verliezen ze het initiatief ineens. Dan hebben zij niet meer de controle over de wedstrijd, dan rijden groepen weg met renners waarvan ze, dat ze denken, oké, maar wij winnen nu niet als deze groep nu aankomt. En Van der Poel gaat zo vroeg en zo hard aan en is in staat om op hellinkjes zulke grote gaten dicht te rijden, dat hij in zijn eentje gewoon elke keer het initiatief naar zich toe trekt. En dat is voor alle ploegen die tegen hem rijden een enorm probleem. En daarom is het ook zo moeilijk om hem onder druk te zetten. Dus dan moet je eigenlijk dus van nog verder gaan beginnen.
Ja, en op 120 kilometer.
Dat is de enige oplossing.
Maar dan heb je een geweldige Jurgensen nodig. Dan heb je geweldige Van Baarle nodig. Een geweldige Benoot.
Ja.
Want dan moet de druk gewoon ongelooflijk hoog zijn. En dan moet je dus gasten hebben die ook in staat zijn om zo'n wedstrijd winnend af te sluiten.
Ja, en dan moet je dus eigenlijk al gewoon Van Baarle in de lange vlucht hebben, bij wijze van spreken.
Ja.
Of Affini, of weet ik veel, dat je dus... Maar dat is dus... Ja, dat is
nee, maar Affini is natuurlijk niet genoeg. Dus
nee, eigenlijk niet, want die wint niet zomaar uit zo'n vlucht.
Nee.
Maar dat zie je.
Het is gewoon konijnenpijp en gewoon... Volle bak Van Baarle. Dat wordt het gewoon.
Ja, maar dat zie je nu natuurlijk ook gebeuren. Vandaag rijden ze ook in het eerste uur 51 km per uur.
Ja.
Dus, ja, en ze rijden vandaag 44,6 gemiddeld. Omdat ze dus ook meteen vanaf de start willen er dus zoveel renners mee zitten. En van zulke goede ploegen ook al. Omdat die allemaal denken, ja, maar weet je, als we wachten tot de Taaienberg, dan zijn we allemaal klaar. En dat is ook zo, want na de Taaienberg, Van der Poel voert zo'n grote selectie door. Daar dat er nog 40 man in koers zitten, waarvan de 20 helemaal naar de vaantjes zijn. Dus hij trekt het zo naar zich toe dat het aantal mensen waar hij op hoeft te letten en de overtal gewoon in één keer zoveel kleiner is.
Ja.
En dan trekt hij nog een paar keer door op zo'n klein klimmetje en weet hij gewoon, iedereen zit naar de vaantjes behalve een handvol andere gasten. Ja, als die niet laat wegrijden, dan is het kasi.
Fascinerend.
Ja, ga dat maar eens veranderen.
Ja.
Ga dat maar eens veranderen. Dan moet je dus echt van nog veel verder. En iedereen zegt de hele tijd, E3-prijs gaat Taaienberg. En dus eigenlijk wat ze nu hebben gedaan door te zeggen, Taaienberg. Allemaal van de poel in de kaart spelen. Want die 80 kilometer, die overleeft hij wel. Dat kan hij eens eentje aan. Maar hij is op 46 kilometer van streep is hij alleen weg. Dus dan moet je dus nog eerder gaan beginnen. En dan moet je dus nog meer hem en zijn ploeg onder druk gaan zetten. Met als risico natuurlijk dat je je eigen ploeg helemaal opblaast.
Ja, dat is dus het niveau. Je moet veel dichter tegen dat topniveau aanzitten. Wil je daar op die manier dat spel kunnen spelen?
Ja, je moet dus durven om betere renners eerder in de koers al naar voren te schuiven. En dus ook met het risico dat je ze opoffert.
Ja. Maar toch zou dat, nogmaals, we komen er wel op terug. Dat zou natuurlijk wel, dat moet dan maar. Wil je dus een kans maken om te winnen? En dat geeft natuurlijk Van Aert ook een hele andere manier, een hele andere positie om te koersen vervolgens. Want dan is defensief koersen, heeft veel meer zin ook.
Als je iemand vooraan al opzet.
Ja, die in staat is om een wedstrijd te winnen. Ja.
Ja.
Nee, loopt Van Aert wel een groot risico dat hij hem ook op die manier niet wint?
Ja.
Maar ja, dat is voor later zorg.
Ik denk dat Van Aert wel... Ik denk niet dat hij met een fijn gevoel gaat slapen vanavond.
Nee. En toch zal hij wat moeten bedenken. Want het grote doel is toch echt Vlaanderen winnen dan wel Roubaix een week later.
Ja, en je zag vandaag wel ook wat ik interessant vond, was ook in de verschillende hellinkjes. Dus ze hebben echt twee hellinkjes, zaten ze bij elkaar in het wiel. Dan kon je het echt goed vergelijken, denk ik. De beste vergelijken was de Taaienberg. Dat is stijl. Redelijk stijl. Daar reed Van der Poel echt weg. Dus daar loste iedereen. En daarna kreeg je één keer de Stationsberg. En dat is minder stijl. Dus dat is eigenlijk meer een soort van bijna een vals plat ontlopende kasseienstrook. En daar krijgt Van der Poel Van Aert niet af. Dus het is eigenlijk een beetje in Vlaanderen, die op die steile hellinkjes, heeft Van der Poel echt, denk ik, zeker ook in de ronde, als je nu kijkt naar de verhoudingen, de overmacht om iedereen te lossen, inclusief Van Aert. Maar in de Roubaix, als we dan daar al naar uitkijken, dan wordt het toch alweer een stukje lastiger. Want hij krijgt Van Aert niet zomaar af op een minder steile kasseienstrook.
Nee. Over voorbodes gesproken. Dus dan,
over voorbodes gesproken. Dus ja, en dan zit je weer met dezelfde verhouding als vorig jaar. Dat Roubaix, dat Van Aert in Roubaix dichter bij Van der Poel zit dan in Vlaanderen. Dus dan kunnen ze allemaal andere dingen hebben gedaan. En andere plannen hebben gekozen. Andere trainingsregimes, andere wedstrijden, weet ik veel, het allemaal. En dan beginnen we nu weer tegen elkaar te koers. Dan zijn de verhoudingen weer hetzelfde.
Ja. Ja, toch moet dat moet toch wel kraken in die hoofden daar. Bij Visma.
Ja, tuurlijk.
Zo.
Ja, tuurlijk. Maar goed, dit is één wedstrijd, hè. En het kan natuurlijk de komende week nog draaien. Maar ja, is Van Aert ook nog eens gevallen. Dat is meestal niet iets waar je er beter van wordt.
Nee, dat kost dus een paar dagen herstel. Om helemaal dat kwijt te raken.
Die hebben nog wel een fysieke en tactische puzzel op te lossen.
Tja. Toch is het dat is altijd een interessante wedstrijd, hè. E3.
Het is echt een heerlijke wedstrijd. Ja. Het is echt een heerlijke wedstrijd. Ja. Zeker omdat hij op een voelt, die van die berg is. Ja, het is echt. Het is de ene na de andere. Er zitten ook bijna geen grote tussenstukken in waar je iets kan.
Nee. De in elkaar gedrukte ronde van Vlaanderen.
Een beetje dat, ja. Het is echt. Het zwaarste deel van de ronde van Vlaanderen. Dat is zeg maar van 80 tot 20 kilometer. Die 60 kilometer, dat is de E3-prijs.
Oké, dit was E3. Gent-Wevelgem, zondag. Zal ik je daar morgen gewoon even over bellen?
Ja, is goed.
Zet ik je mooi voor het blok, hè?
Dan zal ik de laatste wire-update ook even geven voor Gent-Wevelgem. Dat ziet er veelbelovend uit.
Ja, roodkleurig wire-alarmpie.
Ja, morgen laatste update.
Oh, heerlijk. Oké, verwijzen we ook nog even naar maandag. Tillen we het even over het weekend heen. Maandagavond staan we in Wageningen in Theater Junushof. En dan hebben we Annemiek van Vleuten op het podium. En we hebben een heerlijke show. Ik zeg het omdat er nog een paar kaarten zijn. Niet al te veel meer. Het gaat hartstikke goed. Heel erg leuk dat mensen zo enthousiast zijn. En dan hebben we een prachtige theateravond met Annemiek van Vleuten. Dus koop uw kaarten op de website van Unisolf. Een beetje reclame mag ook wel. We hebben er heel veel zin in. Toch, Thijs?
Zeker, zeker. Mag ik nog even één ding zeggen?
Ja, tuurlijk. Ik laat graag het slotwoord altijd aan jou.
Goed sprintje, Marije van den Berg. Gisteren.
Ja.
Goed sprintje. Goeie renner.
In zegen in...
Catalonië. Het is gewoon een World Tour. Ja, World Tour zegen zijn echt 3 dubbele punten. Knap. Het is een goede renner geworden, die jongen. Sprinter plus. Echt een sprinter die ook echt, echt klimmetjes kan overleven.
U luisterde naar Radio In Het Wiel. Deze aflevering werd gemaakt door Michiel Elijzen, Thijs Sonneveld, Roel Rekko en Hidde van Warmerdam. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Radio In Het Wiel.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Luister naar De Pacer, de podcast voor en door hardlopers.
Maar dat je niet weet of het aan de marathon ligt of aan alle beertjes, weet je wel.
En iedereen denkt altijd het gaat om het winnen, maar het gaat niet alleen om winnen.
Er zit echt nog wel een onder de 220 loper in je. En ik ga daar ooit wel voor.
Beluister hem in je favoriete podcast app.